Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Zusters, broeders, dames, heren, welkom. In deze dienst gaat vandaag voor Erik Dooyer, lid van de Doopzinnengemeente in Deventer. De organist, het zou eigenlijk vandaag Evert van Dijk moeten zijn, maar Evert is helaas ziek. Vandaar dat wij ook besloten hebben om hem een bos bloemen te laten bezorgen. En jullie mogen straks bij de koffie ook nog voor Evert een kaartje tekenen. Maar we zijn erg blij dat Casper Rodijk bereid is gevonden om vanmorgen het orgel te bespelen. Hartelijk dank alvast. De bloemen zijn voor Marga, want we dachten van die mag wel eens een bloemetje hebben. De collecte is voor House of Hope en zal door Pieter worden toegelicht. Dan ga ik nu de kaarsen aansteken en de Bijbel openen en dan zijn we een moment stil. Ik wens ons allen een goede dienst.
Ja, sorry dat ik afhankelijk ben van een tablet. Hier, op deze plek op aarde, zijn we samen vol dankbaarheid. We zijn onderdeel van het wonder. Verbonden met alles om ons heen. Wij openen samen onze armen. Verbonden met het wereld. In ontmoeting en liefde, als gids en helper, als genezer en bode, spreekt de eeuwige in ons. Amen. We zingen lied 217, de versen 1, 2 en 3. buigen ons voor de Eeuwige. Eeuwige, koning van onze wereld, schepper van onze hemel en aarde, u die alles geschapen heeft en gezegend, en niet loslaat het werk van uw hand, en erover gezegd heeft, het is goed. Open onze oren en ons hart om te luisteren naar uw stem. Amen. Als onderwerp heb ik gekozen de worsteling bij de Jabok door Jacob. Binnen onze gemeente is er een gespreksgroep Lezen met een rabbijnse bril. Zij maken daarbij gebruik van artikelen geschreven door Judaica-docenten Dodo van Uden. Zij willen ons met behulp van rabbijnse commentaren op de Bijbel inzicht geven in de uitleg van de Torah. Het cahier van het komend seizoen heb ik alvast doorgelezen. Onderwerp: de Jacob-verhalen. En daarom heb ik dus deze keuze gemaakt. Jacob bij de Jabok. Zingen we nu uitsluitend Psalm 146, de versen 1, 2, 1 en 3.
Ik lees u uit Genesis 32, de verzen 21 tot en met 32, en uit Genesis 33, de verzen 1 tot en met 4. En het is uit de Willibrord-vertaling. Jacob heeft honderden geiten, schapen, kamelen, ezels, koeien, als geschenk voor zijn broer Esau, vooruitgestuurd met knechten. En hij zegt tegen zijn knechten: zeg tegen Esau, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want Jacob dacht, ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen. Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man merkte dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat die ontwricht werd. Daarop zei de man: "Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken." Maar Jacob antwoordde: "Ik laat u niet gaan wanneer u mij niet zegent." Hij vroeg: "Hoe is uw naam?" Hij antwoordde: "Jacob." Toen zei hij: "Voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Want u hebt met God gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen." Jacob vroeg: "Maak mij uw naam bekend." Maar hij zei: "Waarom vraagt u naar mijn naam?" Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven." De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was, en Jacob bleef mank aan zijn heup. Toen Jacob opkeek, zag hij Esau met 400 man op zich afkomen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en de twee slavinnen. De slavinnen met hun kinderen gingen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen en tenslotte Rachel met Jozef achteraan. Zelf ging hij voor hen uit en hij boog 7 maal tot op de grond tot hij bij zijn broer kwam. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem en zij werden beiden tot tranen toe bewogen. Tot zover de lezing. En we zingen lied 806, de verzen 1 en 2. Ik lees u een gedicht van Rainer Maria Rielke in de vertaling van Hans Korteweg. Wat is het klein waarmee we worstelen? En wat met ons worstelt, wat is dat groot? Lieten we ons meer, gelijk de dingen, zo door de grote storm bedwingen, we werden wijd en nameloos. Wat we overwinnen is het kleine. En het succes zelf maakt ons klein. Het eeuwige en ongemene wil niet door ons gebogen zijn. Dat is de engel die de worstelaars van het Oude Testament verscheen. Als de pezen van de tegenstander zich spannen en van metaal worden, voelt hij ze onder zijn vingers als snaren waarop diepe melodieën kunnen worden gespeeld. En we zingen lied 833 drie keer in het Nederlands.
Jacob staat aan de oever van de Jabok, alleen. Met niets is hij weggevlucht naar zijn oom Laban. Met veel keert hij terug. Hij is rijk geworden. Vrouwen, kinderen en veel vee heeft hij verworven. Hij heeft ze allen naar de overkant gebracht. Maar zelf blijft hij alleen achter. Waarom? Waarom is hij niet meegegaan? Wil hij nog eens kijken naar het leven dat achter hem ligt? En wat er nu gaat komen? De ontmoeting met zijn broer Esau. Hij is doodsbang. Voordat ik verder ga met Jacob bij de Jabok, wil ik eerst ingaan op wat aan hier vooraf ging. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik, voordat ik aan deze preek begon, Jacob zag als een bedrieger, een hielenlichter, die op slinkse wijze het eerstgeboorterecht had afgepakt van zijn tweelingbroer Esau. Zijn vader bedroog door zich voor te doen als Esau. De woorden bedrog, ontstelen en beroven komen meerdere keren voor in relatie tot Jacob. Gaandeweg de voorbereiding kreeg ik een heel ander beeld van hem. Het lijkt erop dat Jacob een bedrieger is, maar wie bedriegt wie? Wie ontsteelt iets van wie? Bijvoorbeeld, Esau doet zich voor alsof hij gaat sterven van honger als hij zijn zin niet krijgt. Iemand die zijn eigen belang voorop stelt in dit geval het strelen van de maag, en dat belangrijker vindt dan het eerstgeboorterecht, zou dat een goede stamvader zijn? Is Ozo ook een bedrieger die door Jacob onbewust wellicht ontmaskerd wordt? En het bedriegen van vader Isaac door Jacob in het verhaal zegt Isaac tegen Esau: luister, ik ben oud. Iedere dag kan de laatste zijn. Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker en boog en ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak het voor me klaar, zoals ik het lekker vind, en ik zal je zegenen. Wat hoor ik? Maak het voor me klaar, zoals ik het lekker vind, en ik zal je zegenen. Ik vraag me dan af, wil Isaac de zegen verkopen aan Esau in ruil voor lekker eten? Ziet Isaac niet zo scherp meer om te zien waar het werkelijk om gaat? Suggereert hij hier niet lang meer te leven, terwijl het blijkt dat hij heel oud geworden is? Lijken deze woorden niet verdacht veel op de woorden van Esau? Wie bedreigt eigenlijk wie? En wat is de rol van Rebekka? Nog voordat Esau en Jacob geboren werden, begon ze met elkaar te worstelen. Ze worstelen zo heftig in de baarmoeder dat hun moeder Rebekka verscheurd en geschokt raakte. En God zei tot haar: twee natiën zijn in jouw schoot. Twee volkeren zullen van jouw lijf uitgaan. Het ene volk zal sterker zijn dan het ander. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Zet zij daarom Jacob aan om zich voor te doen als Esau en zo zijn vader bedriegen? Esau is woest wanneer hij hoort dat Jacob hem de zegen van Isaac ontnomen heeft. Ziet Isaac inmiddels in dat het juist was dat Jacob in plaats van Esau gezegend werd? Isaac kan en wil de zegen speciaal bestemd voor de opvolger in de lijn der stamvaders niet meer aan Esau te geven. Esau toont geen berouw, maar zint op wraak en wil Jacob doden. Op deze manier wil Esau alsnog met geweld het eerste geboorterecht beërven. Jacob moet daarom vluchten. Hij krijgt een opdracht van zijn vader mee. Ga naar Padan Aram, naar Laban, je broer van je moeder, en trouw met een van zijn dochters. De eeuwige zal je zegenen en je vermenigvuldigen. Daar gaat Jacob, alleen. Op weg naar een familie die hij niet kent. Als hij 's avonds gaat slapen, krijgt hij een droom. De eeuwige doet hem uitgeleiden. Jacob ziet engelen die via een ladder naar de hemel opgaan en neerdalen. De eeuwige zegent hem. Hij belooft Jacob te behoeden en uiteindelijk terug te brengen naar het land van zijn vader. Het land zal van Jacob zijn. Zijn nakomelingen zullen talrijk zijn. Nu, jaren later, staat hij aan de oever van Jabok om het land van zijn vader opnieuw binnen te gaan. Alleen en met niets is hij weggegaan naar zijn Olaban. Met veel keert hij terug. Hij is een rijk man geworden. Hij heeft hard moeten werken. Leren omgaan met bedrog, jaloezie, doodsbedreigingen. Hij werd beschuldigd van diefstal. Hij heeft zich verzoend met Laban. Maar de angst voor Esau, die is er nog. Toen hij alleen Kanaan verliet, deed de Eeuwige hem uitgeleide en zegende hem. De Eeuwige deed hem de belofte dat deze hem zou behoeden. Maar desondanks is hij doodsbang het land binnen te gaan. Hij vreest Esau. Hij heeft gehoord dat deze hem tegemoet komt met 400 man. Hij smeekt de Eeuwige dat deze zich aan zijn belofte zal houden. Jacob bedenkt een plan om bij een confrontatie met zijn broer een deel van zijn bezittingen te kunnen behouden. Een deel van de kudde wil Jacob aan Esau cadeau doen om hem gunstig te stemmen, om een worsteling met zijn broer te voorkomen. De rivier is nacht. Het is duister, bijna onzichtbaar. Hij heeft iedereen naar de overkant geholpen. Zijn vrouwen, zijn kinderen, het vee, zijn knechten. Hij bleef alleen achter. Of toch niet? Dan ontdekt hij dat hij niet alleen is. Er is nog iemand, een ander. Die ander vecht met hem. Gaat met hem de strijd aan. Wie is die ander? Een onbekende? Of toch Esau al? Of zijn verdrongen angst, schuldgevoel? Is het de Eeuwige zelf? Maar het is nacht. Hij kan niet zien wie de ander is. Jacob vecht of zijn leven er van achter hangt. Hij gaat winnen. De ander merkt dat en raakt Jacobs heup aan, waardoor deze ontwricht raakt. De ander zegt: laat mij gaan. Het begint al licht te worden. Blijkbaar wil de ander zich niet laten zien. Jacob antwoordt: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vraagt daarop: wat is je naam? Hij antwoordt: Jacob. Dan antwoordt de ander: je zult niet meer Jacob, hielenlichter, heten, maar Israël, want je hebt gestreden met God en met de mensen en je hebt overwonnen. Jacob vermoedt dat het de Eeuwige is waarmee je in gevecht is. Hij vraagt: wie bent u? Hoe heet u? De ander zegt: waarom vraag je naar mijn naam? Dan zegent de Eeuwige Jacob. Denkt Jacob nu terug aan Bethel, waar de Eeuwige hem een hart onder de riem stak door hem te zegenen. En nu een gevecht in strijd om te bewijzen dat hij daar klaar voor is om stamhouder te worden. Hij kan niet om de worsteling heen. Pas na de worsteling wordt het licht. Jacob noemt de plaats kniel, want ik heb de eeuwige gezien, van aangezicht tot aangezicht, en ik leef nog. En zie, wat gebeurt er? Esau komt hem tegemoet, omhelst hem, kust hem, mijn broer. Ook Esau is inmiddels een rijk man geworden, ondanks dat Jacob het eerstgeboorterecht ontnomen heeft. Wat Esau verworven heeft, heeft hij zelf op eigen kracht verdiend. Het vee dat Jacob hem aanbiedt, wil hij aanvankelijk niet. Nee, ik heb genoeg. Deze ervaring van Jacob en het worstelen ermee zijn de ervaringen die wij in ons leven kunnen tegenkomen. Wij hebben oog in oog te durven staan met onze twijfels, angsten van onszelf en van anderen. De worsteling die we daarmee hebben, hoeven we niet te verdringen, er omheen te lopen. We kunnen het aangaan. Dat is de keuze die we zelf hebben te maken. Worden we hier door een ander mens? Ja en nee. Ook Jacob blijft de mens die hij was. Naar de donkere ervaringen van zijn leven en de strijd die hij daarmee had, zijn omgebogen. Hij en zijn broer omhelzen elkaar. Wellicht ervaren wij de gloed van de eeuwige als wij worstelen met iemand of iets. De eeuwige als een tegenover. En op het scherpst van de snede kunnen we niet zonder letsel uit de strijd. Dat raakt ons. Dat tekent ons. Jacob komt met een ontwrichte heup uit de strijd. Kan hij daardoor een leidsman en dienaar en zo anderen tot dienst zijn en tot zegen? Is er een nieuw perspectief? Ontstaat er openheid en verbondenheid? Zonder verbondenheid met de ander, wie die ander ook mag zijn, redden we het niet. Laat ik daardoor eindigen met het eerste vers van het gedicht van Rainer Rielke. Wat is het klein waarmee we worstelen? Wat met ons worstelt, wat is dat groot? Laten we meer gelijk te dingen, zo door ook de grote storm bedwingen, en werden wijd en nameloos. Amen. wil u eigenlijk nu even een vraag stellen en ik hoop dat u daar antwoord op kan geven. Waarom was het nodig dat Jacob zijn broer bedroog om zijn levenstaak te kunnen vervullen? Als het zijn opdracht was de geestelijke eerstgeborene te worden, waarom moest hij dan achterbakse bedrieger worden? Waarom kon hij, om te worden wie hij moest zijn, tegelijk een soort mens zijn die hij had moeten zijn? Ik hoop dat u daar een antwoord heeft. Waarom moest hij die strijd aan? Waarom moest hij die achterbakse bedrieger zijn? Wie heeft daarop een antwoord?
Ja, ik weet het natuurlijk niet zeker. Maar voor mij is het zo dat achterbaksheid en toch proberen de eerste te worden helemaal bij het leven hoort. En we hebben allemaal onze wat egoïstische impulsen. En laten we niet arrogant wezen dat wij altijd de braafsten zijn.
Hela, ik heb niet helemaal goed gehoord wat je zei, Tineke. Ik ben aan één oor een beetje doof. Maar wat ik zat te denken, dat zal ook de angst zijn geweest dat van Rebecca. En de angst dat Isaac, ze moet kennelijk gemerkt hebben dat haar man de plannen had om aan Esau de opdracht te geven, iemand die in het veld gaat, die doet wat in hem opkomt. Ja, is niet de goede persoon om Gods opdracht, om een nieuwe cultuur, een cultuur van humaniteit neer te zetten. En ja, tenminste, ik merk ook dat ik veel van de rabbijnse uitleggen meeneem, langzamerhand, maar daar kan ik me ook wel in vinden, dat het gewoon angst is geweest. En dat we wel eens hebben gezegd in de leer, het had waarschijnlijk niet gehoeven. Maar ja, dat weet je niet als je die keuze maakt.
Ariane, met wat je zei over mensen die in het veld werken, ben ik het echt gewoon niet eens. Nee. Ik wil nog even zeggen, ik heb altijd geleerd dat in je naam ook je levensprogramma verstopt zit. En ik heb geleerd dat toen die tweeling geboren werd, eerst dus Esau kwam. Daarachter Jacob, die de hiel van zijn broertje Esau vasthield. En Yaakov betekent dus ook de hielenlichter. Dat wou ik nog even zeggen.
Wel leuk te vertellen dat in de rabbijnse uitleg er ook nog wel eens aan gedacht dat Jacob niet wilde dat Esau als eerste geboren werd en dat hij daardoor aan de hiel van Esau trok. Dan denk ik gewoon van, ik denk dat het ook belangrijk is dat als je iets met strijd bereikt, dat je het ook waardeert. En als het vanzelf gaat, dat je niet in de gaten hebt wat je eigenlijke opdracht is. Denk ik. We zingen nu nogmaals lied 833 in de Nederlandse versie. bidden wij samen tot de ene die is, die ons hart kent en weet wat ons beweegt. Laten we bidden. Eeuwige, wij bidden tot u. Wij bidden voor alle mensen hier in dit huis en elders in de wereld. Laat ons huis, huis van God, een huis met houvast zijn. Waar wij een houvast zijn voor elkaar. Een houvast zijn voor mensen die onze hulp nodig hebben. Een houvast voor de vreemdeling. Een houvast voor slachtoffers van oorlog en geweld. Wees ons nabij. Maak dat wij gevoelig zijn. Dat wij handen durven uitsteken. Dat wij de weg van vertrouwen kunnen gaan. De ene die is, wij bidden tot u. Laten we alles stil bidden voor wat nog op ons hart ligt. Eeuwige, verborgen aanwezig, dat uw naam aan het licht komt, dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart, dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid, dat wij ontvangen wat we nodig hebben om onze bestemming te leven, dat wij elkaar durven vergeven, en niet laten vallen, maar zoeken naar vrede. Dat we niet loslaten als het lastig wordt, maar verbonden blijven met u. Geef ons daartoe de moed en de spankracht, het geloof, de hoop op liefde die van u komt. Vandaag en alle dagen, totdat alles is voltooid. Amen. Nu wordt de collecte toegelicht.
De collecte van vandaag is voor House of Hope in Deventer. Een vrijwilligersorganisatie die een drietal vestigingen in Deventer heeft om met mensen bijvoorbeeld koffie te drinken, gezamenlijk een activiteit te ondernemen. Ze hebben 49 vrijwilligers en die zetten zich op alle mogelijke manieren in voor deze mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat varieert van belastingaangifte tot samen koffie drinken, tot samen eten, tot helpen verhuizen, CQ rommel opruimen. Een combinatie van mensen in Deventer, dus van harte aanbevolen.
Laat ons buigen voor de eeuwige en vragen om zijn zegen. Heer, geef ons uw zegen en uw bescherming. Laat het licht in onze harten schijnen. Geef in ons hart de moed om uw zorg en liefde uit te dragen. Amen.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het licht en het woord mee in ons alledaags leven. En hierachter is zo dadelijk koffie.